Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit Psalm 21 zingen wij het derde vers. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt, een kroon van het fijnste goud. Wij noemden nu Psalm 21 en daarvan het derde vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis en daarvan het 49ste hoofdstuk. Wij herzeggen u Genesis 49, maar vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4 van de verwerping der dwalingen, daarvan de paragrafen 4 en 5. Waarna wij zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog.
De rechtzinnige leer verklaard zijnde verwerpt de synode de dwalingen dergenen die leren dat de onwedergeboren mens niet eigenlijk nog geheellijk dood is in de zonde, of ontbloot van alle krachten tot het geestelijk goed, maar dat er nog hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en het leven en offeren een offerande van een verslagen en gebroken geest die Gode aangenaam is. Want deze dingen strijden tegen de klare getuigenissen der schrift. Gij waart dood door de misdaden en de zonden. En het gedichtsel van des mensen hart is alleenlijk boos te allen dagen. Daarenboven hongeren en dorsten naar de verlossing uit de ellende en naar het leven en goden een offerande van een gebroken geest opofferen, geldt eigenlijk van de wedergeborenen en van degenen die zalig genaamd worden. Die leren dat de verdorven en natuurlijke mens de gemene genade, waardoor zij verstaan het licht der natuur, of de gaven die hem na de val nog overgelaten, zowel gebruiken kan, dat hij door dat goed gebruik een meerdere, namelijk de evangelische of zaligmakende genade en de zaligheid zelf allengskens en bij trappen zou kunnen bekomen. En dat in deze voege God zich van zijn zijde betoont gereed te zijn om Christus aan alle mensen te openbaren, nadien hij de middelen die tot de kennis van Christus, tot het geloof en tot de bekering nodig zijn, genoegzaam en krachtiglijk aan allen toedient. Want benevens de ervaring van alle tijden betuigt ook de schrift dat zulks onwaarachtig is. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan en zijn rechten die kennen zij niet. God heeft in de verleden tijden al de heidenen laten wandelen in hun wegen. En zij, te weten Paulus met de zijnen, werden van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen en de Geest liet het hun niet toe. We lezen nu Genesis 49. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt tezamen en hoort, gij zonen Jacobs, en hoort naar Israël, uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad, mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden, voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hen doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen zijner ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij zal in de haven der schepen wezen, en zijn zijde zal zijn naar Sidon. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat zij goed was en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en was dienende onder tribuut. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een allerslang nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal er aanvallen in het einde. Van Aser, zijn brood zal vet zijn, en hij zal zijn koninklijke lekkernijen leveren. Naftali is een losgelaten hinde, hij geeft schone woorden. Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven, en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Van uw vaders God die u zal helpen, en van de Almachtige die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven, de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden zijn er broederen. Benjamin zal als een wolf verscheuren, des morgens zal hij roof eten en des avonds zal hij buit uitdelen. Al deze stammen Israëls zijn 12. En dit is hetgeen dat hun vader tot hen sprak, als hij hen zegende. Hij zegende hen een iegelijk naar zijn bijzondere zegen. Daarna gebood hij hun en zeide tot hen: ik word verzameld tot mijn volk. Begraaf mij bij mijn vaders in de spelonk die is in de akker van Efron de Hetiet. In de spelonk de welke is op de akker van Machpela, die tegenover Mamre is, in het land Kanaan, die Abraham met dien akker gekocht heeft van Efron de Hetiet tot een erfbegrafenis. Al daar hebben zij Abraham begraven en Sara zijn huisvrouw. Daar hebben zij Isaac begraven en Rebekka zijn huisvrouw. En daar heb ik Lea begraven. De akker en de spelonk die daarin is, is gekocht van de zonen van Het. Als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten tezamen op het bed. En hij gaf de geest. En hij werd verzameld tot zijn volken.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 49, en daarvan de versen 22 tot en met 26. Genesis 49, de versen 22 tot en met 26. Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat, maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. En de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Van uw vaders God die u zal helpen, en van de Almachtige die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven, de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden zijne broederen. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Jozef aan Jacobs sterfbed. Jozef aan Jacobs sterfbed. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats letten wij op Jozefs beeld. In de tweede plaats letten wij op Jozefs strijd. En in de derde plaats letten wij op Jozefs zegen. Dus Jozef aan Jacobs sterfbed, onze eerste gedachte, Jozefs beeld. We vinden dat in het 22e vers. Onze tweede gedachte, Jozefs strijd. De versen 23 tot en met 24. En onze derde gedachte, Jozefs zegen, de versen 25 tot en met 26. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij de zegening van de beide zonen van Jozef door Jacob, Manasse en Ephraim. We hebben ook het wonderlijke gezien van die zegening, dat Jacob zijn handen kruiste. En dat Manasse, hoewel hij de eerstgeborene was, niet de grootste zegen kreeg. Maar Ephraim kreeg de grootste zegen en de tweede was voor Manasse bestemd. En in dit hoofdstuk wat wij vanavond hebben horen lezen, zegent Jacob ook zijn eigen zonen één voor één. En omdat wij de Bijbellezing houden over Jozef, zult u begrijpen dat wij slechts die zegen van Jozef daaruit lichten. Die zegeningen die Jacob hier gesproken heeft, die dragen een profetisch karakter. Het is dus niet zomaar een persoonlijk woord van een vader tot zijn kinderen. Het is dus niet zomaar een afscheidswoord. Maar het is een profetie. En bovendien, wij hebben het over de zegeningen van Jacob. Maar het zal u opgevallen zijn toen dit hoofdstuk vanavond werd voorgelezen, dat er niet alleen zegeningen benoemd worden. Dat er ook over vloek gesproken wordt. Wat dat betreft was Jacob heel eerlijk. Hij mag hier aan de zijde van God vallen. Hij mag het in deze profetie met God eens zijn. Het is niet zo dat hij nog altijd het ene kind voortrekt boven het andere kind. Nee, hij mag hier spreken in de naam des Heren. En daarom hebben deze woorden ook zo'n verstrekkende betekenis. Het gaat in deze zegen over Jozef. En het beeld wat Jacob van Jozef geeft is een vruchtbare tak. Jozef was de 11e zoon van Jacob. En zijn zoon Jozef, misschien kunt u zich dat nog herinneren, dat betekent toevoegen of vermeerderen. En ongetwijfeld heeft Jacob daaraan gedacht als hij deze woorden uitspreekt. Jozef is een vruchtbare tak. Een zoon van een vruchtboom, staat er letterlijk. In de eerste plaats zal dat gezien hebben op de natuurlijke vruchtbaarheid. Vorige keer hebben wij gehoord dat Efraïm gezegend werd en dat Jacob van hem gezegd heeft dat hij zal worden tot een groot volk. En dat dat herinnert aan de zegen die Abraham vroeger heeft gekregen. Hij zal tot een menigte der volken worden. We zien dat hier terugkomen als Jozef, als Jacob die zegeningen voor het nageslacht van Jozef hier samenneemt. En het is ook uitgekomen. Want gemeente, straks bij de verdeling van het land, dan krijgen de zonen van Jozef beide een deel, een dubbel deel. En dat is onder andere vanwege de veelheid der mensen, krijgen zij een dubbel gebied. Deze zegen is uitgekomen. Maar het ziet niet alleen op natuurlijke vruchtbaarheid, als er staat, Jozef is een vruchtbare tak. Het zal u opgevallen zijn dat Jacob heel veel dichterlijke woorden spreekt. En dichterlijke woorden moet je niet altijd alleen maar letterlijk nemen, dat is de bedoeling niet. Er staan heel veel beelden in deze zegeningen die niet alleen een letterlijke, maar ook een geestelijke strekking hebben. En daar ligt juist de rijkdom van deze profetie. Jozef is een vruchtbare tak. Dan denken we natuurlijk aan Johannes 15. Het beeld van de wijnstok. En in de wijnstok, daar zijn twee soorten van ranken. Daar zijn vruchtbare ranken en daar zijn onvruchtbare ranken. Wel, Jacob mag van Jozef zeggen, gemeente, hij is een rank in de wijnstok Christus. Hij is een vruchtdragende rank, deze Jozef. En dan is de vraag vanavond aan u en aan mij, mogen wij dat ook zijn? Want van nature zijn wij geen vruchtdragende ranken. Van nature zijn wij ranken die geen vrucht dragen. En ik heb het in mijn gebed aangehaald, zulke ranken deugen nergens toe, zegt Christus, dan om uitgehouden en in het vuur geworpen te worden. Wat hebben wij deze zegen persoonlijk nodig? Ik hoop dat we daarom mogen bedelen, tot we die vruchten uit de ware wijnstok, de Heer Jezus Christus, in ons leven persoonlijk mogen kennen, gemeente. Tot ook over ons gezegd mag zijn, hij of zij is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein, staat er. Dat is een dubbele zegen. Want je kunt een vruchtbare tak hebben op een dorre grond. En hoe vruchtbaar die tak ook is, uiteindelijk zal hij geen vruchten voortbrengen. Maar Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein. Dat zal Jacob ook in de eerste plaats natuurlijk bedoeld hebben. We denken dan aan het stamgebied van Jozef. En in dat stamgebied van Jozef, daar zijn twee belangrijke fonteinen. Er zijn niet zoveel fonteinen in Israël en zoveel rivieren. Maar laat nu net die twee belangrijke, laat die deel uitmaken van het stamgebied van Jozef. In de eerste plaats denk ik aan de Jordaan. De Jordaan ontstaat in het noorden van Israël door het smeltwater van de Hermon. En dat water bij de bronnen van de Jordaan, dat stroomt uiteindelijk naar het meer van Genesaret en door de Jordaan heen uiteindelijk naar de Dode Zee. En op zijn weg die de Jordaan maakt, komt die Jordaan dwars door het stamgebied van Jozef heen. Stroomt door het erfdeel van Manasse en langs het erfdeel van Efraïm. Dus dit is letterlijk uitgekomen vele jaren later. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Het stamgebied dat ligt bij en aan de Jordaan. En het tweede wat ik zou willen noemen, dat is de Jacobsbron. Verschillende keren is de naam Sichem voorbij gekomen. En we hebben gezien dat Jozef een deel van het land van Sichem al aan, dat Jacob dat aan Jozef heeft gegeven. En in dat stamgebied, in dat gebied, daar heeft Jacob een put laten graven van 32 meter diep. Dat is de bekende Jacobsbron. Die altijd nog bij Sichem is tot op de huidige dag toe. En daar zit altijd nog water in, want het is geen regenput, maar die put is zo diep gegraven dat men bij een fontein uitkwam. Nou, in Israël is water heel belangrijk. In Sichem is de Jacobsbron, wat een zegen om dat gebied te mogen bezitten. Jacob is een, Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein. Maar ik zei al, gemeente, we moeten het niet alleen maar letterlijk nemen, er zit een diepere strekking in. Als je aan de Jordaan denkt, dan denk je ook later aan Johannes de Doper. Dan denk je aan het dopen in de Jordaan. Dan denk je aan de betekenis van het Jordaanwater. Het wijst heen naar Christus. De Jacobsbron, dat heeft Christus zelf gedaan in die geschiedenis met de Samaritaanse vrouw. Die bron die was voor hem aanleiding om te spreken over dat water des geestes. En hij zegt, als ik u dat te drinken zal geven, dan zal dat in u worden tot een fontein van water. Voelt u de diepe strekking in het natuurlijke leven en in het geestelijke leven? Dubbele zegeningen voor Jozef. Een vruchtbare tak aan een fontein. Mag dat ook van u, kan dat ook van ons gezegd worden? Waar is onze standplaats? Is een zegen als de Heer ons in het natuurlijke leven gedachtig is? Als er voedsel en kleding mag zijn, als we geen honger behoeven te lijden, maar in geestelijk opzicht, leven wij rondom de gebroken bakken die we zelf hebben uitgehouwen, waar alleen maar modderwater in zit, proberen we onszelf zo in het leven te houden? Of mogen wij ook delen, gemeente, in deze zegening? Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein en elk een der takken loopt over de muur. Ja, als je een wijnstok hebt en de takken van die wijnstok lopen over de grond, dan heb je weinig vrucht te verwachten. Die takken van een wijnstok die moeten geleid worden. En hoe is het met die wijnstok Jozef? Wel, in een wijngaard heb je een muur. Men begint altijd, als men een wijngaard aanlegt in Israël, om de stenen op te rapen. En van die stenen wordt een muur gebouwd. En die muur, dat is tegelijk een beschermwal. En nu is dit het beeld dat die wijnstok Jozef zo welig tiert, dat die takken ook de muur naderen en langs die muur omhoog klimmen. Dat is ideaal voor zo'n wijnstok. Je ziet nog wel eens van die wijnranken langs de muur geleid worden. Het is het beeld uit Psalm 128. We hebben dat zojuist met elkaar gezongen. Een vruchtbare moeder, die zal zijn als een wijnstok aan de zijde van uw huis. Jozef zal dus gezegend worden met vruchtbaarheid. Hij zal een groot nageslacht mogen krijgen. En dan geldt dat weer in natuurlijk opzicht en in geestelijk opzicht. In natuurlijk opzicht is die stam van Jozef vruchtbaar geweest. Maar in geestelijk opzicht, hebt u er wel eens bij stilgestaan? Uit iedere stam waren 12.000 verzegeld. Hebt u er wel eens bij stilgestaan dat uit de stam van Juda, uit de stam van Jozef, waren er 24.000 verzegeld? Het dubbele. 12.000 uit Manasse, 12.000 uit Efraïm, 24.000 verzegeld uit Jozef. Al die vruchtbare takken die liepen over de muur, zou je kunnen zeggen, van het huis des Heren. Gebouwd op de verdiensten van de Heer Jezus Christus naar zijn eeuwig verbond. Gemeente, we hebben Jozef in de achterliggende maanden gevolgd. Wat heeft een man veel ellende en veel verdriet meegemaakt? Wat is de vervulling van de belofte door de onmogelijkheid heen gegaan? Maar hoort u nou vanavond ook hoe de Heere het na al die lange jaren zo wel maakt met hem? Wat de Heere hem hier toezegt, hoe de Heere hem hier schetst in deze profetie. Hoe de Heere hier pronkt, zou je kunnen zeggen, met zijn eigen werk. Wat een indrukwekkend beeld. En laten wij daar vanavond ons eigen leven eens naast leggen. Kan dat nou ook van ons gezegd worden? Brengt dan vruchten voort van geloof en van bekering waardig. Ik hoop dat het een opgebonden nood mag worden. En niet alleen voor ons, maar ook voor onze kinderen. We gaan naar onze tweede gedachte, gemeente. Jozef strijdt. En dan komt eigenlijk de geschiedenis terug die we overdacht hebben in de Bijbellezing. In die tweede gedachte, dan kijkt Jacob terug in het leven van Jozef. En straks in de derde gedachte, dan mag hij vooruitzien in het leven van Jozef. Als hij terugkijkt, dan zegt hij van Jozef, de schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan. Jozef is beschoten door de meesters van de pijlen, staat er eigenlijk. De boogschutters, die hadden het op zijn leven gemunt. Waar staan die schutters? Die staan rondom datzelfde sterfbed. U kunt wel geloven, gemeente, dat het heel stil geworden is op dit moment dat Jacob deze woorden spreekt. Want daar staan de schutters, Ruben, Simeon, Levi, Issachar, Naftali. Zij hebben Jozef beschoten met verschillende pijlen. Met hun woorden hebben ze dat gedaan. Daar komt die meesterdromer aan. Ze konden hem niet eens vredelijk toespreken. Wat hebben ze hem met hun woorden verwond? En niet alleen met hun woorden, maar wat hebben ze hem ook met hun daden beschoten? Ze wilden hem doden, ze hebben hem verkocht. Het komt allemaal terug. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan. Zijn eigen broers. Ik denk ook aan de vrouw van Potifar. Wat waren dat smerige pijlen die zij op Jozef heeft afgevuurd. De pijl van de verleiding ligt bij mij. Maar ook de pijl van de laster. Toen zij deed alsof Jozef haar kwaad had willen doen. Ze bracht zijn leven in gevaar. Ze zocht zijn dood. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan. Dat is heel bitter geweest. Want Jozef wilde niet zondigen. Voor Jozef was de zonde bitter. En wat zijn broers gedaan hebben, dat was bitter voor hem. Wat die vrouw van Potifar gedaan heeft, dat was bitter voor hem. Die jaren in de gevangenis, die waren bitter voor hem. Maar, en dat is het wonder, gemeente, het heeft Jozef niet verbitterd. Wij vinden hier geen verbitterde man. Hij heeft niet in zijn reactie naar zijn broers en naar andere mensen die bitterheid vergolden. Daar zit een geheim achter. Ze hebben hem bitterheid aangedaan, ze hebben hem beschoten en gehaat. De boog die zij gebruikten, dat was de haat. En op die boog hebben zij hun felle pijlen op Jozef afgeschoten. Maar, we zullen het zingen vanavond, daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Ze hebben hem wel beschoten, maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. Jozef is staande gebleven. Had Jozef dan ook een boog, zegt iemand? Zijn boog is in stijvigheid gebleven. Ik heb niet gehoord in die bijbellezing, dominee, dat hij teruggeschoten heeft. Hij heeft geen felle pijlen teruggeschoten naar de vrouw van Potifar. Hij heeft geen venijnige pijlen teruggeschoten naar zijn broers. Wat is dan die boog van Jozef geweest? Wel, Jozef had niet de boog van haat. Maar Jozef had een geestelijke boog. En die boog die is in stijvigheid gebleven. Kijk, als die boog niet in stijvigheid blijft, als de pees verslapt, dan heb je niks meer aan die boog. Dan kun je geen pijlen meer schieten. Maar Jozef heeft altijd nog kunnen schieten met zijn geestelijke boog. Die boog is in stijvigheid gebleven. Wat was dan zijn boog? Dat was zijn geloof. Wat was dan zijn boog? Dat was zijn gebed. En wat waren dan zijn pijlen? Dat waren geen vurige, venijnige pijlen, wel nee. Maar de pijlen die hij schoot, dat waren de pijlen naar het hemelhof. Dat waren de beloften die hij van de Heere zelf gekregen had. En waarvan hij door de onmogelijkheid heen heeft mogen geloven dat de Heere dat toch zou gaan vervullen. Hoewel hij niet meer wist hoe. De pijlen die hij afgeschoten heeft, gemeente, dat waren de smeekbeden die hij heeft gedaan toen hij in de gevangenis was. Die pees die is gespannen gebleven. De Heere heeft zijn geloof geoefend. De Heere heeft het niet weggenomen. Die boog des gebeds, die heeft niemand aan Jozef kunnen ontnemen. Al is het voor hemzelf een hele onbegrepen weg geweest, dat is waar. Maar hoe harder de vijand schoot, hoe meer dat hij aangebonden was aan de troon van Gods genade. De armen zijner handen zijn gesterkt geworden. Ja, om een boog te spannen, jongens en meisjes, dat weten jullie wel, heb je kracht nodig. Maar zeker vroeger, zo'n echte boog, dat moest je met heel veel kracht naar achteren trekken. Want anders dan zat er geen vaart in die pijl. Zeker in de oorlog had men krachtige bogen. Dus die boogschutter Jozef, die had kracht nodig. Zijn zijn armen niet verslapt geworden in de strijd? Nee. Waar haalde hij dan zijn kracht vandaan? Dat mag Jacob hier zeggen. Die kracht die was van de machtige Jacobs. En die machtige Jacobs die kende Jacob. Wonderlijk zoals hij de Heer Jezus hier noemt. We komen dit ook tegen in Psalm 132. De machtige Jacobs. David gebruikt die naam ook. De machtige Jacob, wie is dat? Wel, dat is die persoon waar Jacob mee gestreden heeft bij Peniel. Die man die met hem worstelde, maar die man die was zo sterk. Zo sterk dat Jacob het van hem niet kon winnen. Hij heeft de hele nacht gevochten. En uiteindelijk heeft die man hem overmocht. Hij heeft het gewricht van zijn heup aangeraakt. En toen was Jacob kreupel, toen kon hij niet meer vechten. Wie was die man, jongens en meisjes? De Heere Jezus. De Heere Jezus is de machtige van Jacob. En dat mag Jacob hier zien op zijn sterfbed. Het is Jezus geweest die zijn kind, Jozef, gesterkt heeft. Die hem de kracht gegeven heeft om in die geestelijke strijd te blijven geloven. Om in die geestelijke strijd te blijven bidden. Dat was de verborgen bron in het leven van Jozef geweest. De machtige Jacobs. Die hebben zijn handen gesterkt. En van die machtige Jacobs, daarvan is Jozef een herder. Ook weer beeldspraak, dat zit boordevol met beeldspraak. Jozef was geen echte herder. Maar hij was wel een figuurlijke herder. Hij is de Safnat Paanea. Hij is de behouder des volks. Hij mocht als een herder het volk van Egypte van voedsel voorzien. En meer nog, hij mocht als een herder voor zijn familie zorgen. Hij mocht als een herder voor zijn vader zorgen. Hij mocht als een herder voor zijn broers zorgen. Ze zouden omgekomen zijn als Jozef hen niet gevoed had in die hongersnood. Hij is een herder. En uit hem zullen ook herders voortkomen. Dat is ook gebeurd. Ik zei al, deze profetie heeft een rijkwijde. Je moet het niet tot Jozef beperken. Maar je ziet het ook in zijn nageslacht gebeuren, zal ik twee herders noemen. Die uit het geslacht van Jozef zijn voortgekomen. Ik denk aan Jozua. Jozua, hij kwam uit de stam van Efraïm. Hij was dus een nakomeling van Jozef. En het is die Jozua geweest die als een herder de kinderen Israëls teruggebracht heeft in het beloofde land. Zal ik een andere herder noemen? Gideon. Gideon kwam uit de stam van Manasse. Gideon was een nakomeling van Jozef. En als een herder heeft hij het volk van Israël uit de handen van de Midianieten gered. Hij is niet op de vlucht geslagen, maar hij was een echte herder die de wolf gegrepen heeft en de beer heeft aangevallen en het volk heeft verlost. Een herder des Heren, een steen Israëls. Ik denk dat Jacob gedachte een steen. Er zijn stenen in het leven van Jacob die grote betekenis gehad hebben. Ik denk aan Bethel. Jongens en meisjes, Jacob had in Bethel geen kussen om zijn hoofd op neer te leggen. Toen hij gevlucht was, toen vond hij daar in Bethel een harde steen. En daar heeft hij zijn hoofd op neergelegd. En in die nacht is de Heere gekomen. Die machtige Jacobs heeft hij toen leren kennen. De ladder Jacobs, de Heere Jezus Christus. En toen heeft hij die steen genomen. En die steen die heeft hij opgericht als een teken. En ik denk dat Jacob daaraan teruggedacht heeft. Hij heeft een steen in Bethel. Maar hij heeft ook een steen in het land van Goshen. En die steen is Jozef. En op die steen legt hij zijn hoofd, nu hij sterven gaat. Op die steen die de Heere hem gaf, mag hij nu rusten aan het einde van zijn leven. Nu kan hij rustig zijn hoofd neerleggen. want de Heere heeft zijn belofte waargemaakt. En niet alleen voor Jacob, maar zelf voor zijn broers is Jozef een rotssteen geweest. In plaats dat hij ze verpletterd heeft, want ze hebben hem gehaat, heeft hij hen gered. We hebben het gehoord allemaal in de achterliggende maanden. Hij heeft hen behouden. Het leven van Jozef, gemeente, dat was één grote strijd. En dat zal voor Gods kinderen vanavond heel herkenbaar zijn. Want wat Jozef meegemaakt heeft, dat maken zij ook mee. De kerk op deze aarde is een strijdende kerk. En wat is er veel laster, wat is er veel haat, wat is er veel verleiding, wat is er veel vijandschap, wat komt er veel op Gods kinderen af? Het is een wonder dat de vijand niet wint. Hoe komt dat? Hoe blijven ze toch zo sterk in die dagelijkse strijd? Door de machtige Jacobs, die hen leert orenlogen, Psalm 18, die hen leert te strijden, die hen leert te gebruiken, de boog van het geloof en de boog van het gebed. Waardoor ze zo ver kunnen schieten dat hun smeekbeden het hemelhof bereiken. Jozef heeft een strijdend leven gehad, maar het was een gelukkig mens, gemeente. De Heere heeft hem in die strijd geoefend, een beeld waarin Gods kinderen zich, als het goed is vanavond, herkennen. Ook een bemoedigend beeld. De Heere gaat geen gemakkelijke weg met u, dat niet. De Heere bespaart u de strijd niet, maar hij helpt u wel in de strijd. Hij bevrijdt u wel in de strijd. We gaan naar onze derde gedachte, Jozefs zegen. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 76 en daarvan het eerste en het tweede vers. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. En het tweede, daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Psalm 76, vers 1 en 2. Onze derde gedachte, Jozefs zegen. Heeft Jacob teruggeblikt op die strijd in het leven van Jozef? Hier mag hij ook verder blikken naar de toekomst. En dan zegt hij van uw vaders God, die u zal helpen, en van de Almachtige, die zal u zegenen. Uw vaders God. En wie is de vader van Jozef, jongens en meisjes? Dat is Jacob. Dus Jacob, die mag er hier zelf uitspreken. Die God van Jozef is ook zijn God. En dan gebruikt hij voor God het woordje El. En die naam van God, dat betekent de machtige. De sterke. Dat heeft Jacob mogen ondervinden. De almacht van God in zijn leven. Dat zal Jozef ook mogen ondervinden. De machtige God, zijns vaders God, die zal hem helpen. En die zal hem zegenen. En die God, die kent Jacob. Bijzonder heeft hij die God leren kennen bij Peniel. Toen hij na Peniel in Sichem kwam, toen heeft hij een altaar gebouwd. En toen heeft hij dat altaar genoemd, de God Israëls is God. En dat is diezelfde God, dat is die machtige, die almachtige God. En die zal u helpen, die zal u zegenen. En Jacob zegt niet, moet je luisteren Jozef, die schutters die zullen nooit met een pijl schieten. Dat zegt hij niet. Hij zegt niet, Jacob, de Heere zal u voortaan voor alle tranen en moeilijkheden bewaren. Dat zegt hij niet. Want die zal Jozef nog zeker wel ervaren in zijn leven. Maar die almachtige God, die zal u helpen. Je zult niet alleen staan tegenover die schutters. Die zal u zegenen. En de almachtige, El Shaddai staat daar. De Shaddai, dat is, het is hier vertaald met de almachtige. Dan lijkt het heel veel op El, maar Shaddai, dat betekent vooral ook de algenoegzame. En wat is algenoegzaam? Dat betekent dat die God, die almachtig is, die is ook in staat om te doen wat hij zegt. Die kan en zal zijn beloften ook vervullen. Die God, Jozef, is een bron die nooit te ledigen is. Wat heeft die naam ook voor Jacob betekenis gekregen? En het is opmerkelijk als hij die zegen van Jozef leeft bij Mozes. Mozes later, dan komt hij in Deuteronomium 33 terug op deze zegeningen. En dan wijst Mozes naar de God van de braambos. De goedgunstigheid van de God die in het braambos woonde. En welke God is dat? Dat is de ik zal zijn. Dat is die getrouwe, die onveranderlijke God. Die zal u helpen. En die zal u zegenen. Die zal u zegenen, dat is de persoon van Jozef. Maar de verstrekkendheid van deze zegen, het zal ook gaan naar de kinderen van Jozef. Het zal zich ook uitstrekken over de stam van Jozef. Die zal u zegenen. Hoe kan hij dat zo zeker zeggen? Wel, hij spreekt hier niet als vader, maar hij spreekt hier als profeet. Het is hier niet een toewensen van de zegen, maar het is een profeteren. Wat God zal doen in de stam van Jozef. En als de Heere iets zegt, dan kun je daar zeker van zijn. En als wij terugkijken, dan weten wij hoe deze zegen in vervulling is gegaan. Hoe die nakomelingen van Jozef door de Heere zijn uitgeleid uit Egypteland. Honderden jaren later. En hoe de Heere hen door die huilende wildernis 40 jaar heeft geleid. En uiteindelijk in het beloofde land in Kanaan heeft aangebracht. Over die God gaat het. Die God van wie we zingen. Hij baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Die zal u zegenen. Met onderscheiden zegeningen, Jacob noemt er 3. Hij zegt met zegeningen van de hemel van boven, met zegeningen des afgronds die daaronder ligt, en met zegeningen der borsten en der baarmoeder. Zegeningen van de hemel boven. Dan denk je aan de zon, dat is een zegen. Het liefelijk zonlicht wat deze aarde overstraalt, wat mis je dat op een dag als deze, dagen als deze, waarin alles zo nevelig is en de mist bijna de hele dag niet optrekt. Wat is het een zegen als de lucht weer openbreekt? Een zegen van de hemel van boven, als je het zonlicht mag zien. Maar ook de regen. De regen komt van boven, zeker in het oosten. Een hele grote zegening, de dauw. 'S Morgens, ook de dauw daalt van bovenaf. Zegeningen des hemels van boven. Zegeningen des afgronds die daaronder ligt. Daar moet je dan aan denken. Dan moet je denken aan de zee. Dan moet je denken aan de rivieren. Wat heeft de zee ook al veel zegeningen voortgebracht? Al heel vroeg gingen de vissers uit om te vissen en hun netten te vullen met de zegen van de zee en ook de zegen van de rivieren. En de zegeningen van de borsten en van de baarmoeder. Het gaat natuurlijk over de zegen van de vruchtbaarheid. En dat hoeft niet alleen van de mensen te zijn. De kanttekeningen die betrekken het eigenlijk op alles wat borsten en baarmoeders heeft. Dus overvloedige zegeningen. Ja, zegt iemand, dominee, maar vindt toch nog wel een beetje oppervlakkig eigenlijk deze zegeningen. Ja, maar je moet het daar niet toe beperken. Het is dichterlijk. Het is in het Oude Testament heel vaak zo dat geestelijke zegeningen, die worden onder beelden, natuurlijke beelden, onder woorden gebracht. Dus inderdaad, als het gaat over zegeningen van boven, dan mag je hier ook denken aan de zonne der gerechtigheid, zeker. En als het hier gaat over zegeningen des afgronds die daaronder ligt, dan mag je hier ook denken aan die geestelijke rivieren, waar de dichter van zegt dat de rivieren, de beekjes der rivieren zullen verblijden de stad Gods. Dat ziet op de Heilige Geest. En zeker als het hier gaat over borsten en baarmoeder, dan mag je natuurlijk ook denken aan wat Jesaja noemt de kerk als moeder. Een geestelijke moeder die haar kinderen voortbrengt en die haar kinderen voedt en grootbrengt. Dus aardse zegeningen, maar dat niet alleen, ook geestelijke zegeningen die de Heere geven zal in dat geslacht van Mozes. De Heere zal u helpen, van Jozef, de Heere zal u zegenen. En zegt hij, de zegeningen uw vaders gaan te boven de zegening van mijn voorvaderen. Het is alsof Jacob zegt, je ziet een ontwikkeling in die zegening. En wat ik nu mag zeggen, Jozef, tegen u, dat is nog meerder dan mijn voorvaderen hebben meegemaakt. Ze gaan die zegeningen te boven. Daar wijst de kanttekening op 4 punten. Die oude zegeningen die worden opnieuw bevestigd. Die oude zegeningen die worden klaarder geopenbaard. Ze worden duidelijker. Steeds meer komt de geestelijke betekenis tot openbaring. Ze worden nader vervuld. En vooral in de vierde plaats, deze zegeningen die strekken zich uit tot meerdere personen. Die zegen aan Abraham beloofd, gemeente, dat is als het ware een rivier die al meer en meer aanzwelt. En die straks op de Pinksterdag, zou je kunnen zeggen, tot een hoogtepunt mag komen. Tot een bruisende rivier. En waarvan we vanavond mogen zeggen dat die kleine beekjes nog niet zijn opgedroogd. Maar dat het water des geestes nog altijd vloeit. Zegen, Heer. Tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Ook weer zo'n dichterlijke uitspraak. De eeuwige heuvel, het is een beeld. De eeuwige heuvelen, dat zijn de hele oude heuvelen. Die heuvelen die waren er al vanaf het begin van de schepping, gemeente. Heuvelen zijn oud. En zo zijn deze zegeningen, deze verbondszegeningen, die zijn oud. Die gaan al terug op de moederbelofte in het paradijs vanaf het begin van deze wereld. Heuvelen zijn vast. Heuvelen die kun je niet van zijn plaats krijgen. Bergen mogen wijken. Heuvelen wankelen. Maar het verbond mijns vredes, zegt de Heer, zal niet wijken. Nog vaster dan de heuvelen. Heuvelen zijn zeer vast. Maar nog vaster dan de heuvelen is dat genadeverbond. En de heuvelen zijn hoog. Die zegeningen die zullen zich tot in de hoogte uitstrekken, denk Psalm 72. Daar wordt gesproken over de toppen der bergen. Onvruchtbaar, maar de Heere zegent die plaatsen. Een handvol koren op de hoogte der bergen zal ruisen als de Libanon. En al deze zegeningen, die zullen nederdalen op het hoofd van Jozef. Het is wel persoonlijk. Jacob spreekt Jozef aan. Dit is echt voor Jozef. Dit is niet voor die andere broers. Dit is een persoonlijke zegen voor Jozef. Gemeente, zegeningen zijn strikt persoonlijk. Ze zullen op het hoofd van Jozef zijn als een kroon, als een sieraad. We hebben ervan gezongen uit Psalm 21. Hoe de zegeningen vergeleken worden bij een kroon die op het hoofd van David werden gezet. En later hoe die kroon op het hoofd van Christus wordt gezet. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden van zijn broederen. Jozef wordt hier genoemd de afgezonderde. Letterlijk staat er Nazirener. Nazireer, dat moeten we niet letterlijk opvatten. Maar dat heeft de betekenis dat Jozef door de Heere afgezonderd is met een bijzondere roeping. Afgezonderd van zijn broederen. Bijzonder gezegend wordt om zijn herder, om zijn dienaar te mogen zijn. Gemeente, wij zijn ook afgezonderd. Alleen het feit dat u hier vanavond mag zitten, dat is al een teken van afzondering. En bent u nou ook jaloers op deze Jozef, dat dit hem mag worden toegezegd? Dat deze zegeningen op zijn hoofd gezet zullen worden als een kroon, zullen neerdalen op zijn hoofd en op zijn nakomelingen. Het gaat hier over het genadeverbond. Het gaat hier over de weldaden van het verbond. Het gaat hier over de voortgang van het verbond. We zien in dat geslacht van Abraham, zien we hoe de God des verbonds voortgaat met zijn werk. Vindt u het geen wonder? Nou, de puinhoop die dat gezin van David ervan gemaakt heeft. Wat hebben ze er een puinhoop van gemaakt, zeg. Allemaal. Met z'n allen bij elkaar. En de Heere gaat door. Waarom? Omdat die zegeningen verworven zijn door één op wiens hoofd de vuisten zijn neergedaald. Op wiens hoofd een doornenkroon werd gezet en diep ingeslagen toen die kroon op zijn hoofd geslagen werd. Waarom? Opdat Jozef deze zekerheid zou mogen krijgen. Die meerdere van Jozef. Meerdere keren hebben we u daar ook in de achterliggende periode op mogen wijzen. Jozefs leven is ook een beeld van zijn leven. Over hem gaat het bijzonder in Psalm 21. En die meerdere van Jozef, gemeente, die wordt ook vandaag nog tot een zegen gesteld. Daarom zijn deze dingen nog te verkrijgen. Breng dan vruchten voort. Bent u zo'n vruchtbare rank in de wijnstok Christus? Nooit zal ik vergeten toen ik een jaar of 16 was, dat in de gemeente van Nieuw-Beijerland een preek gelezen werd van dominee Smijtengeld. En dat ging over deze tekstwoorden, jongens en meisjes. Alle rank die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En ik was die rank. Dan kun je wel begrijpen hoe ik naar huis gegaan ben. Dan heb je geen toekomst meer. Als je een vruchteloze rank bent, dan is er nog maar één plaats. En dat is uitgehouwen te worden en in het vuur geworpen. Wat gaat een mens dan proberen? Hebt u het wel eens geprobeerd? Om vruchten voor te brengen. En dat is mij nooit gelukt. Gelukkig niet. Want zo maakt de Heere plaats voor deze meerdere van Jozef. Die zijn zegeningen doet nederdalen op het hoofd van een alles verbeurd hebbend zondaar. Een gemeente, daarom kan het nog. Voor een ieder van ons. Amen.